Goedenavond, broeders en zusters. Als ik in Bethel kom, is het altijd een beetje thuiskomen. Ik weet niet hoe lang ik hier al kom, maar al vele jaren. Vele jaren. En heerlijk om weer hier te zijn, om u de 3 zondagavonden te mogen dienen met het woord van de Heere. Het was vanavond wel heel bijzonder, want ik kwam binnen en ik had eigenlijk nog niet gegeten. En ik vroeg aan de koster, heb je misschien een boterham voor me? En hij zegt, jawel hoor. En toen mocht ik kiezen uit een koekje. En toen ik zei, nou dat hoeft niet. Toen is hij, denk ik, naar huis gesneld. En heeft een heerlijke bruine boterham voor me gehaald. Met een heerlijke blak kaas erop. En heb ik zojuist in de consistorie opgegeten bij een kopje thee. Dankjewel, broeder. Dat is liefde. Dankjewel. Ja. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. In Efeze hoofdstuk 4. We lezen vanaf vers 17. We lezen in hoofdstuk 4 van de brief van Paulus aan de Efeze vanaf vers 17. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Dit zeg ik dan, een getuige van de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de ontwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk, dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan onze tekst. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word niet boos. Of er staat word boos. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen met de handen goed werk te verrichten, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, warmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing deze avond. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is de apostel Paulus die aan de Romeinen schrijft, de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En aan de Galaten schrijft hij, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden, maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de leermeester. Met andere woorden, de gelovigen in Christus zijn niet onderworpen aan de Mozaïsche wetgeving. De gelovige in Christus leeft in het genadetijdperk, het tijdperk van de geest of de kerk, de gemeente. Natuurlijk, de Heere is altijd een genadig God geweest. Ook in het Oude Testament was de Heere een genadig God. Ook in het Oude Testament kon de mens alleen uit genade en door het geloof zalig geworden. Er is nooit een andere weg geweest en dat is allemaal waar. Maar de bewijzen van Gods genade zijn in de Heere Jezus Christus zo overweldigend groot dat alles uit het verleden daarbij verbleekt. De gelovigen in Christus leven in het volle licht van Gods genade. Voor de komst van Christus in deze wereld was dat niet het geval. Gods genade was toen nog niet ten volle geopenbaard. Dat is pas gemeente na Golgotha gebeurd. Wij leven in de bedeling van de volle openbaring van Gods genade. Daarom ook dat de apostel Johannes aan het begin van zijn evangelie kan zeggen: en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dat wil zeggen, de volle openbaring van Gods genade is door Jezus Christus gekomen. Deze ontvangen genade is de motor, de motivatie voor onze navolging van Christus, de levensheiliging, voor onze geloofsgehoorzaamheid aan Christus. Als Paulus in Romeinen 6 over levensheiliging spreekt, zegt hij: de zonde zal u over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Met andere woorden, de genade is de motor, de motivatie voor de navolging van Christus en de gehoorzaamheid aan het woord Gods. Wij breken met de zonde niet omdat het een wet is, maar omdat we uit dankbaarheid en liefde zijn genade willen beantwoorden. Omdat we ontdekt zijn aan de bevrijdende, de verlossende en de verzoenende genade van God in Christus. Leert Paulus ons in Efeze 1 dat de Heer ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En een van die zegeningen is de inwoning van de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, die in ons het verlangen werkt om God te eren, om Hem te gehoorzamen, om de leefregels van het nieuwe leven in acht te nemen. Dus de genade is de motiveert, is de motor. En het is de Heilige Geest die dat in ons uitwerkt, die ons het verlangen geeft om te groeien in de gezindheid van de Heer Jezus Christus, om als beelddragers van Christus gevormd te worden. Nou, in Efeze 4, 5 en 6 schetst Paulus het profiel van het normale christelijke leven. En hij begint met de leefregels in het huisgezin van de Heer, dat is de gemeente. En dat noemt hij de wandel in de liefde. Ik zou daar twee keer over kunnen spreken, wat zeg ik, drie keer, vier keer. Ik heb in mijn eigen gemeente keer zeven keer gesproken over 1 Korinthe 13. Zo belangrijk hoofdstuk. Maar goed, in ons gedeelte gaat het allereerst om de wandel in de liefde. We beperken ons tot één zondag. En vervolgens, en dat is zo de Heere wil, volgende week, leren wij de leefregels voor de relatie met de ongelovigen. Dat noemt Paulus de wandel in het licht. En in deze Bijbelgedeelte krijgen we een aantal praktische handvatten, handreikingen voor het normale christelijke leven. Vandaag spreken we dan over de wandel in de liefde, over de leefregels voor het huisgezin van de Heer. Hoe gaan we nou als broeders en zusters in de gemeente van Christus met elkaar om? Welke leefregels zijn er in het huisgezin van de Heer? Nu, als eerste leefregel noemt Paulus hier betrouwbaarheid. Zie je dat in vers 25? Hij zegt: leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers, en zo motiveert hij dat. Waarom? Wij zijn immers leden van elkaar. Leg daarom de leugen af. Nou, waarom zou ik niet meer liegen? Nou, zegt hij in het voorgaande vers, omdat je de oude mens met zijn praktijk hebt afgelegd. Omdat je een nieuwe mens hebt aangedaan. Omdat je een nieuwe schepping bent in Christus. Omdat wij door het geloof geïdentificeerd zijn, vereenzelvigd zijn met de dood en begrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus. Leg daarom de leugen af. Broers en zussen, de leugen, jokken, is bij uitstek het kenmerk van de oude mens. Als er iets is wat de oude mens kenmerkt, dan is dat liegen. En waarheid is bij uitstek het kenmerk van de nieuwe mens. De gelovige in Christus. Onze nieuwe positie in Christus moet zichtbaar worden door eerlijkheid en waarheid in alles. Maar ja, daar hebben we wel een probleem. Want van nature zijn we aartsleugenaars. Het is niet zo vriendelijk dat ik dat zeg, maar je moet bedenken dat ik op zoek ben gegaan in mijn eigen hart en leven. Dan moest ik echt zeggen, ik ben een aartsleugenaar. Ik ben een oneerlijk schepsel. Niet zo, zo heeft de Heer mij niet gemaakt, maar dat is door de zonde zo gekomen. Niemand heeft mij geleerd om te liegen. En niemand heeft mij geleerd om halve waarheden te verkondigen of om een deel van het hele verhaal weg te laten. Om iets gekleurd door te geven. Dat doen we soms allemaal. Soms overdrijven we. Een beetje slagroom op het verhaal, zeg maar, om het zelf beter uit te komen. Soms liegen wij om ons te verdedigen, om ons te beschermen. Om onszelf te presenteren. Als het nodig is, liegen en bedriegen wij om tot ons doel te komen. De Heere zegt nu als eerste leefregel voor hoe wij met elkaar omgaan. En dat geldt natuurlijk niet alleen de gemeente van de Heer Jezus Christus, maar dat geldt ook gewoon je gezin, je huwelijk en de werkvloer. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Wij zijn immers leden van elkaar. Het gaat hier over de leden van de gemeente van de Heer Jezus. We mogen elkaar in de gemeente op geen enkele manier iets voorliegen. Want de leugen gaat altijd, broeders en zusters, ten koste van iemand, een naaste. En de leugen verwondt en kwetst, verdeelt, maakt kapot. Lieg niet. Waarom niet? Nou, omdat we elkaar toebehoren. Omdat we de God van alle waarheid dienen. De leugen hoort in de gemeente van Christus niet gevonden te worden. We moeten van elkaar op aankunnen. We mogen elkaar op geen enkele manier misleiden door onwaarheid te spreken. Of ons anders voor te doen dan we zijn, want daarmee verwonden wij elkaar. Nogmaals, de leugen maakt kapot. Het maakt meer kapot dan je lief is. De gevolgen van de leugen zijn werkelijk gemeente catastrofaal. Het is de grote saboteur van open en kwetsbare relaties. Het gaat ook je huwelijk en ook je gezin. En zeker de relaties in de plaatselijke gemeente. De Heere wil dat wij ons erop toeleggen om de waarheid te spreken. Ieder met zijn naaste. En al het andere speelt de vijand van God, de duivel, in de kaart. De Heer Jezus zegt dat de duivel een leugenaar is en de vader van de leugen. Johannes 8, vers 44. Hij is de vader van de leugen. En hij wil niets liever dan dat wij het gewoontepatroon ontwikkelen om allerlei onwaarheden te vertellen. En nu, deze zonde wordt niet alleen in ons schriftgedeelte als eerste genoemd. Het is ook de eerste zonde die in de Bijbel voorkomt. Het is Satan die Eva voorliegt. Hij is ook de vader van de leugen. Ik kan eigenlijk niet anders dan liegen. Ook is het de laatst genoemde zonde in de Bijbel. Dan wordt er gesproken over hen die de leugen lief hebben. Het is de eerste zonde in de eerste gemeente, Ananias en Safira. En ook hier, bij de profielschets van het normale christelijke leven, wordt deze zonde als eerste genoemd. Waarom? Vanwege de destructieve kracht, de satanische macht die het heeft, om open kwetsbare relaties kapot te maken. Satan is de vader van alle leugen en bedrog. Als je liegt en bedriegt, je anders voordoet dan je bent, doe je voorkomen alsof de Satan je vader is. Dat is toch het laatste wat je wil. Op zondag zing je nog bijna in extase, Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. En op maandag zeg je door een leugen die je doet, de Satan is mijn vader. Waar we kinderen van het licht zijn, kinderen van de waarheid zijn. Kijk, de eerste zonde die in de gemeente openlijk aan de kaak werd gesteld en die werd veroordeeld, was de zonde van het liegen. Waarom? Nou, om het belang van deze waarheid te onderstrepen. Daarom dat die hele geschiedenis van Ananias en Safira in de Bijbel staat. Ze gaven veel geld, Ananias en Safira, daar kunnen wij wel wat van leren, want soms maken wij er met een fooi van af. Kunnen we veel van leren van Ananias en Safira. Ze gaven ruimhartig, maar er was wel iets mis met dat geven. Ze hadden onzuivere motieven. Ze deden voorkomen alsof ze alles gaven. En daarmee waren ze onwaarachtig. Ze deden zich beter voor dan ze waren. En de Heer heeft toen krachtdadig ingegrepen en de leugen uit die prille gemeente weggehaald. Voordat die gemeente, die eerste gemeente, in feite van binnenuit verzwakt en verziekt zou worden.
door de leugen. Vandaar dat de Heer zo krachtdadig heeft ingegrepen. Maar wat denk je nou dat er zou gebeuren als de Heer vandaag op eenzelfde manier zou ingrijpen in de gemeente? Stel je voor hier. Misschien dat de begrafenisondernemer dan heel veel werk krijgt. Is de leugen in de gemeente, in je persoonlijk leven, misschien ook in je huwelijk en gezin of op de werkvloer, de grote weerhouder van de geestelijke herleving in ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven? Een prangende vraag. Wandel in de waarheid. Waarom? Nou, omdat jouw God en koning de belichaming is van de waarheid. Hij heeft van zichzelf gezegd, ik ben de waarheid. De Heer Jezus heeft gezegd, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Waarheid is de eerste leefregel in de gemeente van de Heer Jezus Christus voor onze onderlinge relaties. Wil je open, kwetsbare relaties kunnen onderhouden, dan is openheid of eerlijkheid een voorwaarde. De eerste leefregel voor het huisgezin van de Heer. Dus als je zegt, we hebben elkaar lief, wat bedoel je dan? Nou, bedoel je op de eerste plaats, ik spreek waarheid met jou, dat is liefhebben. Ik breek met de leugen en de onwaarachtigheid, dat is liefde. Ten tweede regel voor het gezin van de Heer, het huisgezin van de Heer. Vers 26, word boos. Ja, ik las het echt, het staat er. Word boos of toornig, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats of voet. Weet u, David zegt iets soortgelijk in Psalm 4 vers 5. Wees ontzet, maar zondig niet. Ook wees ontzet, word boos. Of word toornig, maar zondig niet. Het is in sommige situaties geboden om boos te worden. Ik weet nog goed, in mijn tweede gemeente die ik gediend heb, in Andijk was er een broeder, een fijne broeder in de Heer Jezus Christus. En toen ik hier een keer over sprak, kwam hij eigenlijk toch wel een hoge poten naar me toe en zegt, een christen mag nooit boos worden. Ik zeg, ik ben het niet met je eens. En hij hield voet bij stuk. En toch, broeders en zusters, zijn er gelegenheden dat wij als christenen wel boos moeten worden. Sommige gevallen heb je permissie, sterker nog, in sommige gevallen heb je zelfs de opdracht om boos te worden. Denk maar aan de Heer Jezus die toornig werd toen de tempel ontwijd en tot een marktplaats gemaakt werd waar grof geld verdiend werd. De Heer werd toornig. De Heer werd toornig toen hij de uiterlijke vroomheid van de fariseeën en schriftgeleerden zag, terwijl hij wist dat het van binnen huichelaars waren, schijnheiligen. De Bijbel zegt in Markus 3, 5 dat hij hem toornig heeft aangekeken. In een bepaalde zin hebben wij het gebod en de opdracht om boos te worden. Namelijk over alles waar de Heer ook boos over is. Zelfs een hond blaft als zijn baasje wordt aangevallen. Zelfs een hond gromt als zijn baasje wordt aangevallen. Er zijn soms van die gelegenheden waar je als gemeente best even mag grommen. Boos mag worden. Maar dan wel een gerechtvaardigde toorn. Wat maakt toorn boos? Zondig. Nou, ten eerste, de boosheid van de Heer Jezus was een onzelfzuchtige boosheid. Het was toorn om de gerechtigheid wil. De Heer Jezus was niet toornig omdat hem persoonlijk iets aangedaan was. Nee, Gods heiligheid stond op het spel. Toorn wordt zonde als het voorkomt uit een gekwetst ego, waar je eigen belang op het spel staat. Als iemand je beledigt, kwetst of oneens is met je, of over je roddelt, of je raad niet opvolgt. Als je dan toornig wordt, dan is dat zonde. Maar niet als Gods eer en heiligheid op het spel staat. Ik ga geen voorbeelden noemen, maar er zijn legio voorbeelden te noemen op dit moment die gewoon spelen in onze maatschappij, waar we best boos over mogen zijn. Ten tweede, de toorn van Christus was ook een beheerste toorn of boosheid. Het is geen emotie die ons binnenste doet koken. Het is niet een boosheid die ons binnenste wit heet maakt. Het is geen boosheid die erop uit is om zich te wreken, te kwetsen, af te breken. Dat is zondige toorn. De boosheid die zich op mensen richt, is zondige toorn. Over deze toorn zegt Efeze 4:31, laat alle toorn van u weggenomen worden. Maar er bestaat ook een rechtvaardige toorn, een opdracht om boos te worden. Sterker nog, we zouden in sommige situaties tekortschieten wanneer wij niet toornig zouden worden. We moeten toornig worden over alle zonde en immoraliteit en demonie. We moeten toornig worden over alle vuilspuiterij en goddeloosheid in de media. We moeten toornig zijn over alles waar de Heere ook boos over is. Dat is een gerechtvaardigde toorn. Christenen zijn wat dat betreft geen watjes. Maar die zich duidelijk uitspreken voor recht en gerechtigheid en heiligheid. Kijk, onbeheerste toorn die zich als hete lava over de mensen uitstort, dat is zondig. En eigenlijk hebben we daar allemaal zo nu en dan mee te maken. Wat doe je in zo'n geval? Wat doe je als je een heet hoofd bent? Als je een kort lontje hebt? Of lange teen? Als je snel aangebrand bent? Misschien helemaal als je moe bent? Nou, Paulus geeft een paar praktische instructies. Hij zegt, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Nou, dat moet je letterlijk lezen en dat moet je letterlijk doen. Met andere woorden, laat de boosheid zich niet bij je vastzetten. Ga er niet mee naar bed. Dan schiet het wortel en gaat het van kwaad tot erger. Boosheid kun je niet wegslapen. Dus even met je rug naar je vrouw toe gaan liggen. We hopen dat je wegsoest. Morgenochtend is het over. Wel nee. Weet je, toen mijn schoonvader overleed, Judith. Toen mijn schoonvader overleed. Mijn schoonmoeder. Toen mijn schoonmoeder overleed, toen waren we erbij als kinderen. En toen zei hij, gelukkig zijn we nooit gaan slapen zonder te hebben goed gemaakt. Wow. Ik kan het hem niet nazeggen. En ik ben een christen. Wat een getuigenis. Ik ben nooit gaan slapen zonder dat we het hebben goed gemaakt. Hoevelen kunnen hem dat nazeggen? Hoevelen? Nee, hij deed, misschien dat hij niet eens geweten heeft, hij was zeg maar een goede katholiek. Hij heeft misschien niet eens geweten wat er in de Bijbel staat over dit onderwerp. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. Ga het met andere woorden niet opkroppen. Loop er niet mee rond. Ga er niet mee naar bed. De enige remedie is om deze zonde aan de Heere en aan het slachtoffer. En vaak is dat een geliefde broeder of zuster of je geliefde. Je man of je vrouw of je zoon of je dochter te belijden. Vraag vergeving. Praat de zaak uit. Door dat niet te doen, door niet de minste te willen zijn en ook door de leugen geven wij de duivel een voet, een plaat, een bruggenhoofd in ons persoonlijk leven. In je huwelijksleven, in je gezinsleven. Van waaruit hij, in feite, je geeft hem plaats, je geeft, waar hij zeg maar voet aan de grond krijgt, om van daaruit in je huwelijk en je gezin en in de gemeente zijn aanvallen te doen. Dan geef je hem een voet, een bruggenhoofd. Daarom neem het woord van de Heere ter harte. Neem het ter harte. Betrouwbaarheid en zelfbeheersing. Als leefregels van de liefde. Omdat we leden zijn van elkaar. Ten derde, eerlijkheid en ijver. Eerlijkheid en ijver. Vers 28. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Wie een dief was, stelen niet meer. Nou, we hebben allemaal de neiging om te stelen. U zegt, ja, maar ik niet. Nou, misschien dat we te veel aan wisselgeld niet teruggeven. Je denkt, oh, dat is een meevallertje. Ja, het is wel stelen, want het komt je niet toe. Misschien dat we niet afgestempelde postzegels afstomen van brieven of kaarten. Om ze voor een tweede keer te gebruiken. Nou, is dat nou niet een beetje fijnslijperij? Nou, die postzegel is gebruikt, daar is voor betaald. Dat moet je eigenlijk niet een tweede keer gebruiken. Heb ik dat wel eens gedaan? Ja. Ik heb het wel gedaan. Ik doe het niet meer. We steden soms kostbare tijd van onze werkgever. Misschien wat meer dan dat, en verdwijnen er dingen in onze zakken. Ook als wij de belastingsformulieren niet waarheidsgetrouw invullen, stelen wij. Ook kun je op school bijvoorbeeld antwoorden stelen van anderen. Paulus zegt, als je een nieuwe schepping bent in Christus, steel dan niet meer. Weet je, in de Griekse cultuur, dat is de historische achtergrond van deze brief, had men een broertje dood aan handenarbeid. Liever door oneerlijkheid, door slinkse trucjes wat geld gekregen, dan dat men zich zou verlagen tot handenarbeid. Daarom dat de Heere dit woord voor de gemeente neerlegt. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Nu, als stelen op wat voor niveau dan ook een gewoontepatroon is geworden in je leven, klein of groot, beleid dat dan. Beleid dat aan de Heere. Waarom? Omdat de Heere je daar vanavond op aanspreekt. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Weet u, een dominee die eens over deze tekst gesproken had, werd die week erop aangesproken door een oudere dame met de woorden, oh dominee, wat was het afgelopen week een geweldige preek. O, zei de dominee, die naar het compliment wilde toetsen, wat was de tekst ook alweer? Nou, wat de tekst was, weet ik niet meer, antwoordde ze. Maar wat ik wel weet is dat ik sinds die tijd geen dubbele bodem meer heb in mijn boodschappentas. En dat is nu precies wat de Heer in ons leven wil zien. Laten wij daders zijn van het woord. Alle dubbele bodems, alle oneerlijkheid moet uit ons leven verdwijnen. Waarom? Nou, om je vervolgens in te spannen, om hard te werken, om je vrouw en je kinderen te kunnen onderhouden. Maar dat is niet wat de tekst zegt. Is het niet opmerkelijk dat Paulus niet zegt dat we moeten werken om onszelf en ons gezin te kunnen onderhouden? Nee, hij zegt dat we moeten werken zodat we iets kunnen weggeven aan mensen in nood. Om iets te kunnen delen, staat er, met wie gebrek heeft. Hij gaat ervan uit dat je weet dat je voor je eigen levensonderhoud moet zorgen. Dat mag tegenwoordig wel eens gezegd worden. Er zijn sommige mensen die zo makkelijk leven van het geld van de gemeenschap of van de anderen. Het is een bijbelse verantwoordelijkheid om gewoon voor je eigen brood te zorgen. Zeker. Maar hier leren we een andere belangrijke les. De Heere God wil dat wij werken, opdat wij de vreugde en de zegen zouden ervaren van mededeelzaamheid. Mensen in nood, mensen die gebrek hebben, de vreugde om iets te kunnen weggeven. Aan mensen die het een stuk minder hebben dan wij. Mensen die lopen te lanten van te hebben over het algemeen weinig te delen. Weinig te geven met hen die gebrek hebben. Eerlijkheid en ijver. Weet je, als we steden, beroven we elkaar. Als we werken, helpen we elkaar. Dat is de wandel in de liefde. Wandel in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad. Betrouwbaarheid, zelfbeheersing, eerlijkheid, ijver. Dat zijn dingen die het normale christelijke leven horen te kenmerken. Dat zijn de leefregels voor hoe we in het gezin van de Heer en met elkaar in het Heer en u omgaan. Ten vierde wederzijdse opbouw. Wederzijdse opbouw. Lees maar mee, vers 29. Kijk maar even mee in de tekst, vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat is nuttig, dat nuttig is tot opbouw. omdat het genade geeft aan hen die het horen. Weet u, dat woord vuil, wat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk bedorven. Bedorven. Verrot. Laat er geen bedorven woorden uit je mond komen, die de geur van Christus in de gemeente wegneemt. Laat er geen bedorven, stinkende woorden uit je mond komen, die de geur van Christus, die zoete geur van Christus, wegneemt. Onder die bedorven taal verstaan we alles wat niet opbouwend is. Zoals grove taal, schuttingtaal, schuine moppen, dubbelzinnige opmerkingen, grove of harde woorden, roddels, kletspraat. Kortom, het gaat hier om de zonde van de tong. Waarvan Jacobus zegt, ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Gemeente, broeders en zusters, geen bedorven woorden komen uit uw mond. Opdat de geur van Christus in de gemeente niet verdrongen wordt. Dat is afstotend. Het gaat erom dat wij die geur van Christus juist aanwakkeren en versterken. En als je een goed woord hebt tot opbouw, spreek dan opdat het genade geeft aan hen die het horen. Nou, wanneer wij een lijstje zouden maken van alles wat er over onze lippen komt, hoeveel daarvan zou dan het lichaam van Christus schaden en hoeveel zou een constructieve bijdrage leveren aan de opbouw van het lichaam van Christus? Hoeveel? Ik heb het bange vermoeden dat de lijst met kritische en soms veroordelende, immorele, onvriendelijke of verdachtmakende woorden of roddelpraatjes veel en veel langer is dan de woorden die tot bemoediging en opbouw en vertroosting zijn. Bouw jij deze gemeente op met je woorden? Bouw jij deze, de manier waarop je over de oudste praat, zeg maar, van de gemeente? Als er moeite zijn, de manier waarop je erover praat, elke gemeente zijn zo af en toe moeite. Bouw je dan de gemeente op? Hoe praat je erover? Wat is de toonzetting? Laten wij onze woorden wegen. Ons taalgebruik zuiveren van alle onbeschaafde en bedorven elementen. En wanneer wij onze gedachten voeden met het woord van de Heere, zullen onze woorden opbouwend zijn en onze hoorders in aanraking brengen met de God van alle genade. Laten wij vrijmoedig met elkaar, broeders en zusters, over de Heer Jezus spreken. Laten wij praten over verhoorde gebeden, daar weet je toch van. Veranderde levens, daar kun je toch van getuigen. De hoop op de wederkomst, daar kun je toch over spreken met elkaar. Spreek met elkaar over de dingen van de Heer Jezus. Zelfs in de gemeente van Christus vinden we het soms moeilijk om met elkaar over deze dingen te spreken. Want dat komt zo vroom over, zeggen we dan. Broers en zusters, dat is de normaalste zaak van de wereld in het huisgezin van de Heer. Dat je met elkaar over de Heer spreekt. Je hoog over hem opgeeft. Dat je over verhoorde gebeden spreekt of over gebedsnoden spreekt. Spreek daarover met elkaar. Spreek daarover. Betrouwbaarheid, zelfbeheersing, eerlijkheid, ijver, wederzijdse opbouw. Ten vijfde en tot slot. Nog een leefregel voor de liefde. Voor hoe we met elkaar omgaan als huisgezin van de Heer. Ten vijfde, de belijdenis van zonde. Lees maar mee vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, vers 30. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nou, dat woordje bedroeven, dat betekent letterlijk krenken. Beledigen. Grieven. En uit het verband blijkt hoe wij de Heilige Geest, de derde persoon van de drie eenheid, kunnen grieven in ons leven. Nou, dat doe je door te liegen. Door al die voorgaande zaken, door onbeheerste toorn, door oneerlijkheid, door onwelvoegelijke taal. Dus door zonde grief je de Heilige Geest. Bedroef je de Geest van God in je leven, in je huwelijk, in je gezin en in de gemeente. Ook beledigen wij de Geest als wij ons niet door het woord laten aanspreken. De Heer spreekt tot je. door zijn woord en geest. En wanneer wij dat willens en wetens weerstaan en weerstand bieden aan zijn innerlijke en overtuigende werk in wedergeboorte en of levensheiliging, daarmee grief je hem. Nou, wat gebeurt er wanneer de Heilige Geest gegriefd is, wanneer hij bedroefd is? Nou, zoals gezegd, hij is de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. Hij is op dat moment als een bedroefde persoon die helemaal in ons leven aanwezig is, maar zich in ons leven in een hoekje heeft teruggetrokken. Zoals een bedroefde persoon doet. Een bedroefde persoon, die is niet heel manifest aanwezig, die is juist bescheiden, stilletjes aanwezig, teruggetrokken. En zo is het ook met de Heilige Geest als wij hem bedroeven. Wat moeten we doen in zo'n situatie? Het zou kunnen zijn dat je onder het horen van deze woorden zegt, ik heb de Heilige Geest bedroefd. Door oneerlijkheid, door roddel, door een van de dingen die ik genoemd heb. En de Heilige Geest is in je leven aanwezig, want je bent zijn kind. Maar hij heeft zich in je leven als het ware teruggetrokken in een klein hoekje. Wat moet je doen om weer vervuld te worden? En als de Heilige Geest door de zonde bedroefd is, moeten wij onze zonde belijden. En als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, misleiden wij onszelf. En maken wij hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Je zonde belijden betekent, ik heb dat hier al vaker gezegd, homologeo staat er in het Grieks. Homo is hetzelfde, logeo is spreken. Het betekent, belijden betekent homologeo, hetzelfde spreken, hetzelfde zeggen. Als de Heere God iets over de zonde zegt, komt dat voort uit een gevoelen van de Heere God. Wat voelt de Heere God, wat ervaart de Heere God bij zonde? Nou, dat hij gegriefd is, dat hij bedroefd is. En vanuit die bedroefdheid over de zonde gaat hij spreken. En als ik mijn zonde homologeo beleid, betekent dat er ook bij mij een innerlijke overtuiging moet zijn. Een gegriefd, een droefheid over die gebrokenheid in mijn leven. Dan ga ik mijn zonde beleiden. Het is zonde, ik ga hetzelfde zeggen als wat de Heere God zegt dat het zonde is. En hij is getrouw en rechtvaardig om mijn zonde te vergeven en mij te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet je, in de kerk, in veel evangelische of baptiste gemeenten is dat niet zo de traditie, maar in veel traditionele kerken heb je altijd zo'n moment, zeker tijdens de ochtenddienst, van het zondebelijden en de zondevergeving. En als dan die geweldige woorden klinken, in die wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven, is dat een soort van, je hebt het aangehoord, dan denk je, ja, dat hebben we dan ook weer gehad. Terwijl, broeders en zusters, wanneer de Heilige Geest zo vaardig in de gemeente zou werken, dat mensen werkelijk bedroefd worden over de zonde, zoals de Heere God daar bedroefd over is in ons leven, en wij dan zouden horen van de vergeving, dan zouden er hete tranen gehuild worden over de gebrokenheid en over de blijdschap, de gebrokenheid in ons leven en de blijdschap van de vergeving van zonden. Is het trouwens niet opmerkelijk dat in dezelfde tekst waar gesproken wordt over het grieven of het bedroeven van de Heilige Geest ook staat dat wij door de Heilige Geest verzegeld zijn tegen de dag van de verlossing? Mooi, hè? Dus we bedroeven de geest, het gaat hier om kinderen Gods, die dat doen door hun zonde. En tegelijkertijd staat er dat de Heilige Geest de garantie en de zekerheid is en de waarborg dat wij behouden aankomen op de grote dag van de verlossing. Hij, de Heilige Geest, is het onderpand, de garantie dat je veilig aankomt. Hetzelfde woord verzegeld, wat hier gebruikt wordt in hoofdstuk 4 vers 30, gebruikt hij ook in hoofdstuk 1 vers 13. Waar hij zegt, in hem, Christus, bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld, hetzelfde woord, met de Heilige Geest van de belofte. Wat een geweldige bemoediging. De Heilige Geest die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Het zegel zegt, je bent van mij. Je bent gekocht, je bent betaald, je bent mijn eigendom. En zelfs de zonde waarmee je de Heilige Geest kan bedroeven, en dat moet je niet doen, maar we doen het wel. En er is vergeving, maar zelfs die zonden kunnen daar geen verandering in aanbrengen. Ik ben voor eeuwig uit genade het eigendom van de Heer, gekocht door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog heden, nog krachten, nog tegenwoordig, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat geweldig. Het is een oproep om elkaar daadwerkelijk lief te hebben. En we weten wat de liefderegels zijn voor het huisgezin van de Heer. We weten dat nu. Ga ermee aan de slag, gemeente. En dat mag je doen met de zekerheid dat je verlost en verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dat wil zeggen, de dag van de verlossing van ons lichaam. De complete verlossing. Wanneer de vergankelijkheid vervangen wordt door de onvergankelijkheid. Wanneer de oneer vervangen wordt door de heerlijkheid. De zwakheid veranderd wordt in kracht. Het natuurlijk lichaam veranderd zal worden in een geestelijk lichaam. Gelijk aan het opstandingslichaam van Christus. Dan zal de onderlinge liefde volkomen zijn. Tot die tijd, werk aan de winkel. Aan de slag, gemeente. Punt uit. Amen. Laten we samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we deze avond zo in alle eenvoud mochten nadenken over de wandel in de liefde en wat dat dan concreet betekent. Dan is dat eerste punt wel heel ingrijpend. Dat we niet meer liegen. Waarheid in alles. En ook al die andere leefregels, liefderegels voor de onderlinge relaties in uw huisgezin. Geef dat als gevolg van de prediking van uw woord er deze avond mannen en vrouwen met elkaar in gesprek gaan. Dingen belijden en vergeven. Geef, Heere, dat we zo met elkaar gemeente van Christus mogen zijn tot die volle dag, die volle verlossing aanbreekt. En de liefde volmaakt zal worden in ons leven. Geeft u dat we gemotiveerd door de genade, gemotiveerd door dankbaarheid voor de ontvangen genade en door de kracht van uw Heilige Geest deze dingen mogen toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Heer, als er hier iemand is die u nog niet kent, die nog verloren is in zonde en overtredingen, dan bidden wij u voor hem of voor haar, dat u hem of haar te sterk wordt. Dat u de weerstand, de vijandschap overwint. En dat hij of zij een christen mag worden, een kind van u. Daar bidden wij u om. Zegen ons alle in de verwerking van uw woord. Geef zo geestelijk herleven in ons persoonlijk huwelijks, gezins en gemeenteleven. In Jezus' naam. Amen.